Nou, het thema voor dit weekend is bidden tot dat. En we hebben al twee avonden gehad waar we stil hebben gestaan bij dat onderwerp van gebed. En dat we mogen bidden tot dat. En laten we nog even Jesaja 62 erbij halen. Jesaja 62, de basistekst voor ook dit thema, bidden tot dat. En dan schrijft Jesaja, om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Niet zwijgen, niet rusten, totdat. Vandaar bidden, totdat. En in Jesaja 62 vers 6, op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Heere indachtig maakt, gunt u geen rust en laat hem geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. Hier komt die tekst vandaan, bidden totdat. Net zolang totdat het heil van Jeruzalem en het heil van Sion zal opgaan. Nou, Jeruzalem, Sion, ik geloof dat we het ook letterlijk mogen nemen, dat wij mogen bidden voor Jeruzalem. Dat we mogen bidden voor Israël, voor de vrede van Israël. Geloof persoonlijk, dat heeft alles te maken met de wederkomst van Jezus, dat hij gaat komen. En zolang hij nog niet terugkomt, mogen wij bidden voor die vrede van Jeruzalem, voor de vrede van Israël en dat God tot zijn doel komt met zijn volk. Hoe we het wenden of keren, Israël blijft het volk van God. Ook al weigeren de Joden om hem aan te nemen als hun Messias, maar voor God is het een eeuwig verbond en een onvoorwaardelijk verbond. Hij heeft dat gesloten met Abraham, Isaac en Jacob en God houdt zich aan zijn woord. Amen. En ik ben heel blij dat hij dat doet. Want af en toe dan maak ik ook wel eens een misstap en ik denk dat we het allemaal maken, maar ik ben blij dat God van zijn kant het verbond niet verbreekt. Amen. Hij doet naar zijn woord. En we geloven dat ook de Joden de Messias gaan leren kennen en dat ze hem gaan ontmoeten. En daar zien we naar uit. Dus deze belofte zal vervuld worden, maar we kunnen het ook toepassen. Jeruzalem, een prachtig beeld van het huis van God, van de gemeente. En we mogen bidden totdat God zelf manifest wordt in ons midden op een wijze die we nog nooit eerder hebben ervaren. Dat heeft alles te maken met ook de roeping op deze gemeente, met de gaven en talenten die God gegeven heeft aan dit werk. Want we willen graag zien dat God tot zijn doel komt. En dat deze gemeente, niet alleen maar het voorgangers-echtpaar of het leiders-echtpaar of de raad, kan zeggen, ja, God heeft gedaan. Maar dat wij kunnen zeggen, wij ervaren dat God gedaan heeft wat hij belooft heeft. Amen. Het is een gemeenschappelijke visie. Een gemeenschappelijk geloof. Daar zijn we gisteren geëindigd dat het een wij-verhaal is. En niet alleen maar een zij-verhaal, maar het is een wij-verhaal. Wij gaan het beloofde land in bezit nemen. En we gaan bidden dat God met zijn heil komt, want God is het heil. Totdat. En dat doen we met elkaar. Amen. En we hebben stilgestaan ook bij het feit dat we niet moeten uitstellen dat er in Jozua hoofdstuk 18, dat gedeelte. Even, dat blijf ik een prachtig gedeelte vinden. Jozua hoofdstuk 18, voor degenen die er niet waren. En dan lees je: daarom zeide Jozua tot de Israëlieten, hoe lang zult gij traag blijven om het land in bezit te nemen, dat de Heere, de God, uw vaderen u gegeven heeft? En nogmaals, het is een wij-verhaal. En als wij het land in bezit willen nemen, dan doen we dat met elkaar. Samen trekken we op. De stammen van Israël trekken samen op om het land in bezit te nemen. Niet één stam, niet twee stammen, maar samen trekken we op. En dan zegt de Heer, we moeten niet traag zijn. En het kan soms zijn dat Lodewijk en Petra zijn heel snel. En ze willen doen datgene wat God tegen hen gezegd heeft. Maar we moeten wel met elkaar mee. Het is wel de bedoeling dat we samen optrekken om dat land in bezit te nemen. En al die gebieden die God hier in Noord-Nederland wil bereiken. En van daaruit ook heel Nederland. Nederland voor Jezus en Jezus voor Nederland. Amen, daar gaan we voor. Dat die droom verwezenlijk mag worden omdat we samen dromen. En we kennen allemaal dat gedeelte in Matteüs 18, hè? Matteüs 18, Dus we met elkaar moeten we optrekken, niet traag zijn, maar het beloofde land in bezit nemen. Geen uitstel meer, zegt de Heer. En dat zegt God ook tegen mij hoor, want we moeten met elkaar optrekken. We hebben elkaar nodig, handen ineens slaan. We zijn één gemeente. En dan die geweldige belofte in Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs 18, dan lezen we. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En daarvoor staat, ik zeg u, dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Eenparig begeren, samen met elkaar gaan we voor die droom die God heeft gegeven. Daarom is het belangrijk, wat is die droom die we hebben met elkaar? Wat is dat woord dat God ons heeft gegeven? Wat is de belofte die God wil vervullen? Want Hij wil zelf in die belofte komen om dat te gaan verwezenlijken. Dus nogmaals, gisteren ben ik er geëindigd. Het is een wij-verhaal. Het is een gemeenschappelijk geloof. Niet alleen maar het geloof van een enkeling. Het is heerlijk. Ik zei gisteravond ook, en ik geloof het met heel mijn hart, al de beloften die God aan mij heeft gegeven, gaan in vervulling. Waarom? Ik heb geloof. En het gebeurt. Misschien niet altijd op mijn tijd, maar het gebeurt. Dus het geloof wat God in mijn hart heeft gelegd. En ik zie het gebeuren. Daar waar ik kom, ik zie gebeuren datgene wat God mij beloofd heeft. Maar je wil zo graag ook de beloften in vervulling zien gaan wat God aan een gemeente heeft beloofd. Wat God aan een stad heeft beloofd. Wat God aan een land heeft beloofd. Verlangen we er ook naar of niet? En hebben we elkaar nodig om samen op te trekken en niet traag te zijn. Geen uitstel, maar door te breken in de naam van de Heer. Amen. Halleluja. Dat was even een samenvatting van de afgelopen twee dagen die we gehad hebben. Nu het volgende. Gisteren heb ik die tekst gelezen over het gebed van de rechtvaardige dat veel vermag. En wij zijn rechtvaardigen. En wij mogen weten, ons gebed vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt. En laten we het ook plaatsen, niet alleen in de context van ons persoonlijk leven, maar ook in de context van een gemeente, een waardevol leven gemeente. Het gebed van de rechtvaardige, meervoud, het gebed van deze gemeente vermag veel. Waarom? Omdat er kracht aan verleend wordt. Jullie zijn in staat om de hemel te openen en de hemel te sluiten. De autoriteit die Elia had, die hebben wij ook gekregen in de persoon van de Heer Jezus. En dat is belangrijk om dat te beseffen. God wil heel graag dat wij als rechtvaardigen beseffen dat we macht hebben in de hemel. En ook op deze aarde. Waarom? Omdat Jezus heeft gezegd, mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen. En dat zegt hij tegen zijn discipelen. Dus wij hebben die macht en die autoriteit gekregen om de hemel te openen en de hemel te sluiten. De hemel te openen, zodat de zegeningen van de hemel gaan komen. En de hemel te sluiten, zodat het werk van Satan wordt tegengehouden. En dat hij niet dat vernietigende werk kan gaan doen. Halleluja. Wat we vanmiddag gaan doen, Lydia en ik samen. Ik geloof dat heeft weer impact in de toekomst voor Nederland. Amen. Maar het is geloof wat ik heb. En zo mooi, ik lag vanochtend weer een gedeelte en dat juist op dit moment ik dat gedeelte mag lezen. Maar heel spannend gelijk wat God dan zo spreekt op zo'n ochtend waar je gewoon in je tijd met God. En ik ben daar ook, volgens mijn leesrooster ben ik daar ook. En dan God spreekt door zo'n gedeelte over dat de vijand alles kwijtraakt. En dan denk ik, dank u wel Heer, u doet naar uw woord. En dat zijn van die heerlijke persoonlijke beloften die God geeft. In Jesaja 56 vers 7, dan lees je de tekst, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Met andere woorden, wij als gemeente van Jezus Christus, wij zijn het huis van God. En dan moet je niet alleen maar denken aan dit gebouw, want wij denken gelijk in termen van gebouwen, hè? Maar het gaat... Het huis van God, het zijn mensen. Wij zijn het huis van God. Niet alleen als individu, maar met elkaar zijn wij het huis van God. En dat huis van God wil Hij vervullen met zijn heerlijkheid en met zijn glorie. Met elkaar zijn we dat huis. En dan zegt de Heer, want mijn huis, en dan moet je denken aan al die gelovigen samen in Nederland. Al die wederom geboren gelovigen uit elk kerkverband in Nederland, en we hebben wat kerkverbanden, zal een bedehuis heten voor alle volken. Wij met elkaar, De geest van God woont in ons en hij wil door ons heen bidden. En we zijn samen een huis van God waar hij in woont. En hij wil door ons heen bidden om zo zijn glorie en zijn heerlijkheid op deze aarde te openbaren. Dus ook dat is mooi dat we beseffen, we zijn met elkaar dat huis van God. En we geven de geest van God de ruimte om door ons heen te bidden, zodat zijn glorie en heerlijkheid openbaar wordt. Nou, het gebed van de rechtvaardige, dat veel vermag. Nou, zijn er wat sleutels die ik gewoon met jullie wil delen over dat huis van gebed, wat we met elkaar zijn, om eigenlijk verruimd en ook weer opgebouwd te worden. Sleutels die je kan toepassen in je persoonlijk leven, maar ook weer als gemeente. Ze zijn eigenlijk heel eenvoudig en toch zo verrijkend als we erin gaan wandelen. Allereerst is het heel belangrijk dat in het huis van gebed, wat wij met elkaar zijn, dat het enkel en alleen gaat om de verheerlijking van de naam van Jezus. Het draait niet om ons, maar het gaat allemaal om God. Waardevol leven, gemeente, Lodewijk en Petra van Weerde, de oudste raad, het voorgangersteam, Gerard de Groot, vul de namen maar in. Het gaat niet om ons. Het gaat maar om één naam. En dat is de naam die is boven elke andere naam. Weer zo basic. Maar dikwijls vervallen wij toch in allemaal namen. En we hebben allemaal onze eigen eer voor ogen. Je moet maar wat willen organiseren in Nederland. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Iedereen denkt dan toch aan zijn eigen bediening, aan zijn eigen toko, aan hetgene wat hij mag vertegenwoordigen in Nederland. En dat moet ook wel op de kaart blijven staan en gezien worden. Er zijn er maar heel weinigen die ook bereid zijn van, nou, ik lever het in, zodat God tot zijn doel en zijn recht kan gaan komen. Het is wel heel interessant. We zien heel veel kerken zien we geplant worden, maar we zien heel weinig kerken fuseren. Is je dat ook al opgevallen? Heel veel kerken worden geplant, maar welke kerken schuiven in elkaar? En zeggen, wij zijn bereid om God te laten komen, juist die twee DNA's, daar is een wonder voor nodig. Maar ja, ik heb net gehoord, we moeten God geloven voor het onmogelijke. Om te gaan zien dat dat gaat gebeuren. Dat organisaties ineens beginnen te denken, hey, volgens mij, als wij de boel samen bundelen, kunnen we veel krachtiger zijn. Ik kom regelmatig op Curaçao. En als je daar voorganger bent, dan ben je het. Dus als jij nou eenmaal een goede leider bent op dat eiland, dan denk je van, nou, ik heb een bedrijf of ik heb een vooraanstaande baan. Maar toch, je bent het nog niet helemaal, want je bent nog geen voorganger. Dus wat doe je? Jij gaat een kerk beginnen. Want dan ben je ook nog voorganger. En dan ben je geestelijk. Dat is natuurlijk een bepaalde manier van denken, maar wij moeten oppassen dat je ook niet valt in diezelfde valkuil, dat als je een geestelijk leider bent, dan ben je geestelijk. En dan gaan we allemaal, en dat is ook iets, ik geloof in Nederland gaat er iets gebeuren, ook op dat gebied, dat we elkaar weer weten te vinden. En dat we bereid zijn om te buigen voor God, maar ook te buigen voor elkaar. En te zien, hé, die zalving is op jou. En ik wil graag gezegend worden door God. Dat willen we allemaal. Ik wil graag gezegend zijn in dit land. Maar dan zal ik me wel moeten onderwerpen aan hetgeen wat God jou heeft toevertrouwd. En zelfs dat werk, wat ik mag leiden, wil ik daaraan onderwerpen. Nou, dan gaat er wat gebeuren in Nederland. Wel heel profetisch, wat ik nu zeg. Want liever willen we naast elkaar wel optrekken, maar er moet op een gegeven moment iemand toch gaan buigen voor die persoon die God heeft aangesteld om in het land iets open te breken. Want je positie in de geestelijke wereld die je hebt, bepaalt God. En je verantwoordelijkheid die je hebt in de geestelijke wereld, bepaal jij niet. Je kan nog zoveel gaven hebben en nog zoveel talenten en vaardigheden. Je kan alle talen van de wereld spreken. Je kan de beste zijn in wiskunde en de beste zijn in alle talen. Je kan zo getalenteerd zijn, een soort Nicola Carp, hoe noemen die man ook alweer? Een soort bijna antichrist, weet je wel, maar dan in het koninkrijk van God. Je bent gewoon super getalenteerd. Je denkt academisch, hoog niveau, geweldig. Heerlijk om met die mensen wellicht samen te werken. Misschien soms ook wel hartstikke lastig. Maar God bepaalt toch jouw plaats. En dat doe je zelf niet. Dat heeft God bepaald. En als God zegt, jij krijgt die plaats niet, dan krijg je hem ook niet. En dan zal misschien anderen die minder getalenteerd zijn, minder vaardigheden hebben, dan moet jij een ander werpen. Ja. En toch gaan we dat zien gebeuren in Nederland. Want God is zijn leger aan het doen opstaan. God is in het verborgene bezig om apostelen en profeten, evangelisten, herders en leraren te doen opstaan die niet gaan voor eigen eer, niet gaan voor eigen glorie, maar die echt gaan voor de glorie van God en die ook de voorziening uit de hand van God gaan ontvangen. Want er gaat een bovennatuurlijke voorziening in Nederland vrijgezet worden voor deze mannen en vrouwen die bereid zijn om te buigen voor God en alleen te doen wat hij van hen vraagt. En er zullen bovennatuurlijke bronnen die gaan open. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over financiën. Want God gaat dat doen. Als zij maar bereid zijn om te wandelen op die weg die God voor hen heeft bepaald. En dan gaat het allemaal om de naam van Jezus. Het gaat om zijn eer en om zijn glorie. En dat we gaan zien dat al die bedieningen en organisaties en kerken en stichtingen bereid zijn om samen te gaan werken vanuit eenheid in het hart. En bereid zijn om de ander hoger te achten dan zichzelf. Zeggen, ik wil jou dienen. Ik schaar mij onder jouw gezag en autoriteit. Ja, maar onder welke naam gaat het dan gebeuren? Dan staat mijn naam er misschien niet meer op. Nou, zo wat. Het gaat ook niet om jouw naam. Het gaat om de naam van de Heer. Ja, maar dan komt wel zijn naam daarin voor. Nou, als God dat zo wil, prijs God. Amen. Want het gaat helemaal niet om jou of om mij. Het gaat om hem. En als God nou eenmaal die naam van Abraham, Isaac en Jacob, die nog steeds vandaag de dag horen, de Abraham-stichting, halleluja, de Isaac-stichting en de Jacob-stichting, die naam, so what? Dan zijn we weer blij dat God dat doet. Amen. Nogmaals, ik geloof met heel mijn hart en dat we dat even kunnen toepassen op wat kleine schaal hier in Waardevol Leven gemeente. Het gaat niet om jouw afdeling. Het gaat niet om jouw kring. Het gaat om de naam van de Heer. En we zijn bereid om elkaar te dienen. We zijn bereid om elkaars voeten te wassen. En het is belangrijk dat die motieven van het hart gezuiverd gaan worden. Beproefd geloof. Daar draait het om. Dat het geloof beproefd is. Er komen ineens een heleboel andere gedachten naar voren. Ik denk, oh, maar dit wil ik nog eenmaal benadrukken. Het gaat om de naam van de Heer. En ik zie iets gebeuren dat mensen opnieuw weer gaan samenwerken. En zalvingen en bedieningen die verbroken zijn, waar Lydia over gesproken heeft, die gaat God bij elkaar brengen. En dan gaat het daadwerkelijk om de naam van de Heer. En de ongelovigen zullen dan gaan zien dat wij anders zijn. Die zullen onze liefde zien voor Jezus. En dan zijn ze bereid om ook te gaan komen. Want er is nog zoveel strijd. Backbiting en roddel en laster en aanstoot. Ook in het lichaam van Christus. En dat heeft dikwijls toch te maken met dat ordinaire gedoe van macht. Wie heeft het voor het zeggen? Daar gaat het om. Ook in Nederland. Ook in de kerk in Nederland. Wie heeft het voor het zeggen? En ik spreek opnieuw uit. God heeft het voor het zeggen. En hij stelt aan. Punt. En dat dienen wij te erkennen. En te herkennen. En ook daarin mee te gaan. En dan zullen we zien dat er een enorme zegen op gaat rusten. Dit was eventjes iets waarvan ik denk, yes, alles wat als we samen gaan bidden, moet dit onze hartsgesteldheid zijn. Dat we bereid zijn om onze kronen en onze reputatie en onze naam en onze eer gewoon af te leggen. Dat hebben jullie hier, dacht ik, ook gedaan. Ik word ineens weer, ja, dat is toch wat die bepaalde zondag, heb ik dat goed begrepen? Op een donderdag, nou, halleluja, op een donderdag. Het heeft gedonderd in de hemelse gewesten. Dank u wel, Heer, dat je bereid bent geweest om het gewoon neer te leggen van God. Zeggen, hier zijn wij, Heer. Het gaat niet om onze naam, maar het gaat om uw naam. En wij zijn bereid om elkaar te eren, want we willen de naam van Jezus verhogen. Dus als een huis van gebed willen zijn, de rechtvaardigen die bidden, het gebed van de rechtvaardigen mag veel, dan geloof ik echt met heel mijn hart dat God dan zijn troon kan gaan bouwen en dat hij kan gaan komen met al zijn macht en zijn majesteit. Een tweede sleutel, naast het verheerlijken van de naam van Jezus, het gaat om zijn naam, verheerlijk de naam van Jezus, heeft ook alles te maken met dat woord spreek geloof. Blijf de taal van God spreken, in alle omstandigheden. Feit, waarheid, leugen. Het volk van God stond op het punt om het beloofde land in bezit te nemen. 12 leiders gingen het land verspieden. 10 zeggen, het is onmogelijk. Nummerie, hoofdstuk 13. 2 leiders zeggen, het is wel mogelijk. Waarom zeggen die 2 leiders dat het wel mogelijk is? Heel eenvoudig, zij baseren hetgeen wat zij spreken op het gesproken woord van God, wat God beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede. En daarom zeggen ze, natuurlijk zijn er reuzen, natuurlijk zijn er versterkte steden, enorm krachtig, die daar zijn, maar God heeft gesproken tot Abraham, Isaac en Jacob. Dit land is van jullie. Daarom kunnen wij het in bezit nemen. Dat is de waarheid. Feit was onmogelijk. Leugen is, het is onmogelijk om het land in bezit te nemen. Waarheid is, het is mogelijk om het land in bezit te nemen. Waarom? God heeft gesproken. En in alles wat we doen, spreek geloof. De medici spreken over Lydia. Nou, dan zal je blijvend letsel houden van zo'n ongeluk. En normaal gesproken lopen mensen helemaal krom als ze dat hebben meegemaakt van de pijn in hun schouders en in hun lichaam. En zij zegt, nee, dat tolereer ik niet, want door de striemen van Jezus ben ik genezen. Op het moment van de aanval, het moment dat Satan zijn zaad wil zaaien, sprak zij geloof. En ik heb dus een vrouw van een verloofde nu, maar het is mijn aanstaande vrouw, van geloof. En dat maakt mijn hart ook blij. Amen. Dat is toch heerlijk om zo iemand naast je te hebben staan die geloof spreekt. En laten we dat blijven doen. We gaan de feiten niet ontkennen. Want er zullen reuzen zijn. En er zullen situaties zijn die naar de mens gesproken onmogelijk zijn om op te lossen. Maar God zegt, spreek geloof. En ook als we bidden tot dat, dan spreken wij geloof. En we willen maar 1 ding, de naam van de Heer Jezus verhogen. Halleluja. Zullen we het even zeggen? Het verhogen van de naam van Jezus. Het spreken van geloof. Dat doet een rechtvaardige. Halleluja. En wij zijn rechtvaardigen met elkaar. Een andere sleutel. Ontvang Gods last. De burden. De last van God. En ook dat is een enorme verrijking in jouw gebedsleven. Daar heb ik gisteren iets over gedeeld. Je gaat zitten op de stoel. Wie was erbij? Zitten op de stoel. We gaan ontvangen van God. Dan zeggen we, kom Heilige Geest. Waarom is het zo belangrijk? Bevruchting. We gaan onze jetser, het voorstellingsvermogen van ons hart gaan we gebruiken. En dan vindt daar gemeenschap, intimiteit, plaats tussen onze wederom geboren mens en de Heilige Geest die met elkaar verbonden zijn. En daar vindt een bevruchting plaats. En die bevruchting vindt plaats in je hart. En die bevruchting heeft alles te maken met een last dat je meedraagt. Ik denk deze broer en deze lieve zus die hier op het podium stonden, zij hebben een last van God gekregen voor de weduwe van India. Hoe is dat gekomen? Door intimiteit. Je hebt met God gesproken. Je bent op die stoel gaan zitten. De Heilige Geest heeft de last, het verlangen, de behoefte van God de Vader in jouw hart gelegd. en in de harten van anderen. Samen trek je op om het beloofde land daar in India in bezit te nemen en een zegen te zijn voor de weduwe. We zeggen wel eens een druppel op de groeiende plaat, maar prijs God voor iedere druppel. Halleluja. Want vele druppels maakt uiteindelijk een grote waterval en die het hele land zal overgaan en het land zal gaan verrijken. Dus het is belangrijk dat we dat beseffen. God geeft een last. God geeft een burden. En als we gaan bidden tot dat, dan heeft het alles te maken met de last van God in je hart. Je spreekt geloof. Je roept het uit. En je laat de geest van God door jou heen bidden. Want de Bijbel zegt heel duidelijk in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 6... Als ik het goed heb, dat staat heel mooi in de Engelse vertaling, dat we de mind van Christus hebben. We hebben de gedachten van Christus. Maar wij hebben de zin, wij hebben de gemoed, het innerlijk, het verstand, de gezindheid van Christus. En dat bevindt zich in jouw geest. Dus elk probleem wat je tegenkomt, het antwoord is al in je. Dat is goed om dat te beseffen, amen. Elk probleem dat je tegenkomt, wat in lijn is met jouw roeping, met je gaven en talent en datgene wat God door je heen wil doen, de wijsheid is reeds in jou. Dat moeten we gaan erkennen. The law of recognition, de wet van erkenning, dat jij gaat erkennen datgene wat je nodig hebt om die taak te vervullen, die wijsheid, het inzicht, die openbaring is al in je, omdat jij de mind, het gedachte, de zin van Christus hebt, omdat hij in je woont. Dus dan ga je weer zitten op die stoel. Zeg, Heer, u ziet dat probleem. U ziet die geweldige uitdaging. Hier ben ik. Maar één ding weet ik. Het antwoord is al in mij. Halleluja. Wilt u het nu gaan vrijzetten in mij door het werk van de Heilige Geest? Geest van God, wek mij op om te bidden. En dan ga je zien dat die last, die burden die God in jou gelegd heeft, en de wijsheid die nodig is, dat gaat stromen en dat gaat worden vrijgezet. Gewoon door de persoon die je bent. En dan natuurlijk één sleutel die daar enorm bij past en die je helpt om ook die burden, de last van God uit te bidden, is die tongentaal. De taal van de nieuwe mens. Jouw nieuwe mens spreekt dan op dat moment tot God. En dat zet geloof vrij in je hart. Er komt substantie vrij doordat je de woorden, want geloof komt door het horen, horen door het woord van God. Jij spreekt vanuit jouw geest wijsheid. Je spreekt inzicht. Je spreekt openbaring door die nieuwe taal. Door die taal die jouw verstand passeert. Dat zijn je verstandelijke vermogens. Maar in jouw geest heb je ook een verstand. Het is het denken van de geest. Het denken van Gods geest in jouw wederom geboren geest. Veel te veel mensen, daar word ik soms zo boos, die zoeken het antwoord bij een ander. Die zoeken het antwoord bij de profeet. Die zoeken het antwoord bij fijne samenkomsten. Dan zeg ik, het antwoord is al in jou, want de Christus woont in jou. Ah, en een samenkomst is geweldig, want je hoort het woord van God. De Heilige Geest kan maar één zinnetje van mij gebruiken om jouw leven open te breken voor de rest van je leven. Zonder handoplegging. Gewoon, jij hoort het woord van God. Ineens, is een woord. Wat ik nu nodig heb en het zet je leven op zijn kop. Mensen moeten weer op hun eigen benen leren staan. Verantwoordelijkheid nemen voor hun leven, gaan zien. Maar ook door mij stroomt de kracht van God. Ook voor hetgene wat God mij gegeven heeft, is de wijsheid aanwezig. Punt. En natuurlijk zijn er raadgevers om je heen. Natuurlijk deel je je hart met mensen. Maar dan nog zal jij het besluit moeten nemen. Mijn besluit om te trouwen wordt niet genomen door iemand anders, maar door mij. En door Lydia. Ben ik heel blij om. Halleluja. Door niemand anders. Ik kan raad vragen. Ik kan om wijsheid vragen. Maar dan nog ben ik degene die op basis van het woord van God, wat in mijn hart is, een besluit neemt. Want anders kan je de strijd niet strijden. Want Satan gaat komen. Je moet staan op eigen grond. Amen. Daarom zei samenkomsten waar het woord gepredikt wordt belangrijk. Want dat zet geloof vrij. En het geloof, daardoor leef jij. En wat doet handoplegging? Het activeert, het deelt mee, absoluut. Maar jij zal zelf het besluit
moeten nemen in je hart. Je zal zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor die situatie. Dat kan niemand anders voor je doen. Anders is het toverij en hekserij. Amen? Is het helder? Ga op eigen grond staan. Die last die God jou gegeven heeft. Daar ben je zwanger van. Dat wil God door je heen uitbidden. Om datgene te doen wat hij zo graag door jou heen wil doen. Want jouw buren kan ik niet bereiken. Maar jij wel. Jouw werkgever kan ik niet bereiken, maar jij wel. Ik kan je sleutels aanraken, maar je zal het wel zelf moeten toepassen. Dat kan ik niet voor je doen. Want ik moet het meer voor mijn leven doen. Mijn verantwoordelijkheid nemen in die situatie waar God mij in brengt. Mij wijsheid geven voor datgene wat mijn roeping is. En daarin dien ik te wandelen en dan ben je ook een blij en gelukkig mens. Amen. De last van God, ga dat uitbidden. God geeft ook deze gemeente een last, een burden. Iets wat hij wil bewerken door waardevol leven gemeente heen. En dan gebruik je door God gegeven autoriteit. Het heeft alles weer te maken met het spreken van geloof. Want ook daarin merk ik dat we gebed is een levenshouding. Het is een wandel. Daarom kan je eigenlijk 24 uur per dag bidden. Het is een houding van aanbidding. Je bent gewoon de geest van God. Je bent bewust, de geest van God is in mij. En de geest van God spreekt door mij. De geest van God ademt door mij. En in elke situatie waar ik kom, heb ik autoriteit. Oftewel, het recht om de kracht van God te gebruiken, omdat ik verantwoordelijk ben voor mijn persoonlijk leven en ook voor de situatie waar ik mij nu in bevind. En het is heel belangrijk dat we ons daar bewust van zijn, overal. Waar jij komt, heb je autoriteit. Wat jouw verantwoordelijkheid is, daar heb je autoriteit. Niet iemand anders, nee, daar heb jij autoriteit. Wat is autoriteit? Het heeft met verantwoordelijkheid te maken. Die verantwoordelijkheid is dus gekoppeld aan die autoriteit. En dan heb jij het goddelijke recht om de kracht van God in die situatie te gebruiken. Op het moment dat ziekte je lichaam binnenkomt, kan je gelijk naar een evangelist, een genezingsevangelist gaan. Dat mag je doen. En dan hoop je dat God je wellicht geneest. We kunnen naar Jan Zijlstra gaan. Maar in die zin, diezelfde zalving is ook in jou. De Christus woont in jou. Die autoriteit is in jou. Heb je zelf al je de handen opgelegd? Heb je zelf al het woord van geloof gesproken over je leven? Heb je zelf al het zaad gezaaid in je leven? Heb je zelf al gezegd, Satan achter mij. Ziekte uit mijn leven. Heel veel kinderen van God nemen geen autoriteit over de omstandigheden van het leven. Nemen geen autoriteit over moeilijkheden. Nemen geen autoriteit over ruzie, over conflicten, over aanstoot. Ze blijven ervoor zorgen dat dat regeert over hun leven in plaats van dat zij regeren. En dat heeft alles te maken. Bidden tot dat heeft te maken met je gebruikt je autoriteit. Je komt die gebedsruimte binnen. Je binnenkamer ga je binnen en dan ga je staan. Dank u wel, Heer, die positie in de geestelijke wereld. Ik ga heerlijk rusten in uw volbrachte werk. En dan ga je geloof spreken. Je gaat Jezus verhogen. En de last die jij met je meedraagt, dan gaat de geest van God, die gaat door je heen bidden in nieuwe talen. En soms bid je in het Nederlands en soms in het Engels. En je spreekt woorden, kracht, macht, machtswoorden uit in je tijd met God. En er zijn momenten dat ik 5, 10 minuten, een kwartier helemaal alleen maar kandolo bobo shalabai, of helemaal lekker stil ben. En ineens, dan welt er weer iets in me op. En dan zeg ik, wijk in de naam van Jezus. Nou, als je dan bij zou zijn, denk je, waar heb je dat nou? Waar spreek je dat tegen? Maar dan spreek je in de geestelijke wereld dat woord wijk. En dan ervaar je dat er een zwaar door die hemel gaat. En dat demonen moeten wijken in de naam van Jezus. Die moeten vluchten. En engelen worden vrijgezet. En de hand van God begint te bewegen. Alleen maar dat ene woord, wijk. Je moet de Bijbel maar eens lezen als profeten beginnen te spreken. Nou, wij zijn een profetisch volk. En in de situatie waar jij je bevindt, ben jij ook een profeet van je eigen leven. Iedereen is een profeet van zijn eigen leven. Is een profeet van de situatie waarin jij je bevindt. En je mag dat woord van God spreken. Want anders ben je afhankelijk van andere broeders en zusters. In de zin van dat jij hun nodig hebt om tot die doorbraak te komen. Maar ik geloof dat we elkaar nodig hebben om samen te staan. Maar ieder moet wel zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik kan niet de verantwoordelijkheid van iemand anders nemen. Want dan gaan we echt scheef. En dat zijn we aan het doen. En we dienen weer recht te staan. voeten op de rots Christus. Samen trekken we op omdat we elkaar nodig hebben. Samen zijn we een huis van gebed. Wij zijn die rechtvaardigen, goedgekeurd door God. En we hebben die autoriteit van God gekregen. En we houden elkaar vast. Halleluja. Op het moment dat de een valt, dan willen we die ander. Tuurlijk, we houden ze vast. We zijn samen, zijn we sterk. En dan zeg ik, gebruik je autoriteit, hè. Sta op. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Ik vind dat niet altijd leuk om te horen, hè. Want we leggen graag de schuld bij een ander, hoor. Maar leg de schuld niet bij de ander. Want er schiet je niks mee op. Ook al heeft die ander schuld, dan nog neem jij verantwoordelijkheid over die situatie. Je verleden kan ervoor zorgen dat je vast blijft zitten in het heden. Maar geef je verleden nooit de schuld van het heden. Neem verantwoordelijkheid. Want jouw verleden, daar heeft Jezus mee afgerekend op het kruis van Golgotha. Hij is een slachtoffer voor jou geworden. Zodat jij geen slachtoffer meer hoeft te zijn van je verleden. Dat is een taal die je dan spreekt. En ik weet alles in je, in het begin. Ja, maar zo voelt dat niet, zo ervaart dat niet. En toch is dat de taal van God die hij wil dat je zal spreken. Anders komen we in die slachtofferrol terecht. Ook als gemeente. Ook als kerk van Jezus Christus. Maar we mogen de woorden van God blijven spreken. Spreek geloof. Neem je de God gegeven autoriteit. Neem dat serieus. Je hebt autoriteit over de kinderen die God je gegeven heeft. En als de vijand aanvalt, neem die autoriteit. Over situaties in het leven, spreek geloof. Sta op het woord van God. Niet op het woord van een ander, maar op het woord wat God jou heeft gegeven. Ja, maar hoe krijg ik dan het woord? Intimiteit. Bevrucht die je te worden. Ja, maar ik ben niet zo'n bidder. Dat is een leugen. Amen. Iedereen die hier is, is een bidder. Omdat de geest van God, de geest van gebed, in je woont. Oh. We gaan stand houden. Een ander stand houden. Je ontvangt een woord van God. Je bent bevrucht. En op dat woord ga je staan. En dan ga je God danken, loven en prijzen. Net zo lang totdat je het manifest ziet worden in de natuurlijke wereld. In je hart is het aanwezig hoe in de substantie van geloof. Je weet dat je weet dat je weet. Het is gebeurd. U heeft gesproken tot deze gemeente. Het is een wij geloven dat deze hele ruimte vol komt te zitten. Heel profetisch deze morgen. He, halleluja. Door de sneeuwstormen zijn jullie gekomen, jullie zijn de helden. Amen. En een held is iemand die doorbreekt, niet voor zichzelf, maar voor de ander. Dat is mooi, hè? Een held is iemand die doorbreekt, niet voor zichzelf, maar voor de ander. Zodat die ander succesvol kan gaan zijn. Jullie zijn doorgebroken, halleluja. Zodat de anderen kunnen doorbreken en succesvol kunnen zijn. En dan blijven we stand houden op dat woord van God. En wat al zo mooi is, dan zegt God, als je stand houdt, gewoon blijven staan op het woord van God. Ik zal ook de strijd door jou heen strijden. En ik zal zelfs voor je strijden. Sta op dat woord. En zie mijn glorie. Zie mijn heerlijkheid. Blijf staan op dat woord. En tot slot, een mooie sleutel die mij enorm heeft geholpen. Ken je metron, oftewel ken je gezagsgebied. Paulus spreekt over gezagsgebieden in 2 Korintiërs 10, vers 12 tot en met 18. Je gebied van verantwoordelijkheid. En wat zo bijzonder is, jouw gebied van verantwoordelijkheid, daar heb jij autoriteit. En wat bijzonder is, even voor Lodewijk en Petra, zij hebben verantwoordelijkheid voor Waarde voor Leven gemeente, samen met de raad, samen met het voorgangersteam. En dat is een metron, dat is een gezagsgebied. En als je wandelt in die autoriteit, vanuit die intimiteit, dan vult de Heilige Geest door jouw geest dat gebied waar jij dus verantwoordelijk bent met zijn aanwezigheid, met zijn tegenwoordigheid. Dus daar waar jij verantwoordelijkheid hebt, heb je dus autoriteit, maar er gebeurt iets dat de geest van God, die komt als het ware over dat gebied en hij begint daar te werken. Daarom weet je dat op bepaalde gebieden er bressen zijn. Op bepaalde gebieden Lodewijk en Petra weten precies op een gegeven moment waar de aanvallen van de vijand komen. Waar er dingen zijn in de gemeente die niet helemaal kloppen. Zonder dat daarover gesproken is met hen. Waarom? Omdat de Heilige Geest, die in hen woont, dat hele gebied vult met zijn aanwezigheid. En door de Geest verstaan we dat in onze wederom geboren geest, dat er dingen zijn, daar moet aan gewerkt worden. Dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. En dan denk je van, hoe weten ze dat nou? Dat komt omdat dat gebied wordt vervuld met de aanwezigheid en de glorie van God. En als iedereen, het zou helemaal geweldig, iedereen zijn gebied van verantwoordelijkheid kent, zijn metron kent, en weet, ik heb daar autoriteit, dan kan de Geest van God over die mensen komen waar jij verantwoordelijk voor bent, over situaties komen waar jij verantwoordelijk voor bent. Ik ben bijvoorbeeld in Cambodja. Ik word gebeld door mijn ouders. Gaat het goed? En op dat moment is er net iets aan de hand. Leuk, hè? Ouders hebben verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Ze weten op een gegeven moment, hé, er is iets aan de hand. Er klopt iets niet. Er moet gebeden worden. Op het moment dat Lydia op sterven lag in Mozambique. Ja, toch? Op dat moment dringt de Geest van God haar moeder om haar te bellen. Zodat er een heel gebedsnetwerk in Nederland op poten gezet kan worden. Het heeft te maken met je gezagsgebied. Daarom is het belangrijk, weet wat je gebied van verantwoordelijkheid is. Want daar heb je autoriteit en dat vult de Heilige Geest vanwege die houding van gebed, die houding van afhankelijkheid naar hem toe en intimiteit, zodat hij dat gebied kan vullen. En wat Satan doet, en ik zelf heb ook die fouten, ik denk zelfs zonde begaan, wat je dan doet door teleurstelling, door ontmoediging, door pijn, door afwijzing, je doet een stapje terug in de geestelijke wereld. Je laat iets van je positie los. En op dat moment komt Satan binnen om kapot te maken. Om te slachten, te verdelgen en te vernietigen. Omdat je je terugtrekt. En je kan misschien nog heel zichtbaar zijn, maar in de geestelijke wereld heb je je teruggetrokken. Het hoeft niet meer van jou. Pijn, teleurstelling, ontmoediging. Maar levensgevaarlijk voor de overwinde kerk van Jezus Christus in de eindtijd. En ik heb ook, en ik steek hand in eigen boezem, soms dan denk je, ze krijgen de rambam. Het hoeft allemaal niet van mij. En weet je wat je dan eigenlijk dan gaat doen? Je trekt je hutje op de hei. Wie gaat er met me mee? Nee! Mag niet! Je moet blijven staan op die plek die God jou heeft gegeven. Zeg, hier kom met uw genezing. Kom met uw herstel. Hier, er is ontmoediging. Er is teleurstelling. Maar ik trek me niet terug. Ik blijf staan op die plaats in de geestelijke wereld. Die verantwoordelijkheid die ik heb. Zodat uw geest dat gebied kan vullen. En dat ik precies weet wat er gaande is. Ook in levens van mensen. Ook in situaties. Ook in gebeurtenissen. Dat u mijn geest hier wakker houdt voor de dingen die gaande zijn. Amen. Ook weer een mooie sleutel over dat gebed. Die houding van totale afhankelijkheid van God. Die heerlijke communicatie met hem. Dat waren even wat sleutels die ik met jullie wilde delen. En ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Sommigen zeggen, oh, dat wist ik allemaal al. Ik hoop dat het mag verdiepen. Sommigen zeggen, ja, dat zijn eye-openers. Neem het mee. Woord van geloof. Spreek dat woord. Schrijf het op. En ga ermee aan de slag. En met name dat laatste. Trek je niet terug in die geestelijke wereld, maar blijf staan op de plek die God jou heeft gegeven. Efeze 2:6, je hebt een positie gekregen in die hemelse gewesten en daar dien je te blijven staan. Dat heeft te maken met je verantwoordelijkheid die God je hebt gegeven. En daar waar je verantwoordelijkheid hebt, heb je ook autoriteit. En al zou Satan zelf binnenkomen, moet niet je voorganger gaan bellen. Moet je niet je kringleider gaan bellen? Moet je niet je buurman gaan bellen? Nee, moet jij autoriteit gaan nemen en zeggen, uit mijn metron, exit. Amen. Waar heb je dan je voorganger voor nodig? Nou, die heeft jou dat onderwezen. Ah, die heeft je de sleutels gegeven van het koninkrijk. Om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Zodat wij met elkaar dat werk kunnen gaan doen. Halleluja. Een totaal andere manier van kerk zijn. Ik weet het. Maar ik geloof wel dat de Heer het zo bedoeld heeft. En de eerste keer mag je natuurlijk voordoen. En mag je je voorganger bellen. Maar de tweede keer, dan gaan we het samen doen. En de derde keer, dan mag je het alleen doen. Amen. En de vierde keer, dan ga je vertellen hoe het gegaan is. God is goed. All the time. Halleluja. Dank u wel, Heer Jezus, voor deze momenten. En Heer, ik roep uit, ook over waardevol leven gemeente. Heer, dat dit werk mag groeien en bloeien. Explosieve kracht. Heer, en dat gemeenten, organisaties willen samenwerken om op te trekken, zodat uw plan voor het noorden van Nederland en voor Nederland in vervulling mag gaan. Heer, dank u wel, Vader, dat ook waardevol leven gemeente zijn metron, zijn gezagsgebied mag gaan, in kaart mag gaan brengen en mag ervaren tot waar reikt onze metron, tot waar reikt dat gezagsgebied, ook naar andere landen toe. Dat het gevuld wordt met de Heilige Geest. En dat daar ook specifiek voorbeden gedaan kan gaan worden. Zodat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in de naam van de Heer Jezus. Heer, dank u wel daarvoor.